Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 35 en daarvan het eerste vers. Psalm 35 vers 1. Twist met mijn twisters, hemelheren. Ga mijn bestrijderen toch tekeer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. De eerste van Psalm 35. Openen de schriften in het Oude Testament en lezen daaruit de profetie van Jesaja, het 40ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. En in aansluiting daarop doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Jesaja 40 vers 1 tot en met 11 en doen daarna belijdenis des geloofs.
Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is en dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heeren, maakt recht in de wildernis, een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heeren gesproken heeft. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest des Heeren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Hef uw stem op met macht. Hef ze op. Vrees niet, en zegt de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen, en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, op het gedeelte dat u is voorgelezen is ook gegrond onze belijdenis, de Heidelbergse catechismus. En ik weet dat in de laatste maanden ook de catechismus behandeld is en dat vorige week bijvoorbeeld zondag 43 aan de beurt is geweest. Maar ik heb aan de kerkraad gevraagd of ik weer bij zondag 1 mocht beginnen, omdat ik die eerste zondagen, dat eerste deel ook echt nodig heb voor de rest van de catechismus. Dus daarom gaan wij nu al overnieuw beginnen, bij zondag 1, de vragen 1 en 2, waar wij onze belijdenis als volgt lezen. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald heeft en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Laten wij samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van het woord. Almachtige en eeuwige God. Voor de tweede maal op deze rustdag zoeken wij uw aangezicht in ons gemeenschappelijk gebed, nu we als gemeente weer samen vergaderd mogen zijn. En schenk ons dan een dankbaar hart, Heere, voor wat u ons weer vergunt. Dat het ons weer mogelijk gemaakt is om als gehele gemeente samen te komen. Dat we deze dag als nieuwe herder en leraar, zojuist aan de gemeente verbonden, ons onder het geklank van uw woord mogen stellen. En dan past ons diepe ootmoed en een nederige gebedsgestalte om u recht dankbaar te kunnen zijn voor al die weldaden die gij ons onverdiend hebt geschonken. Schenk ons daarom, Heere, een indruk van wie gij zijt. Hoe groot gij zijt. Zo groot dat uw woord zegt dat de hemel der hemelen, het ganse heelal, u niet kan bevatten. En u bent niet alleen groot, maar u bent ook de heilige, de gans andere. Zo heilig, zo zuiver en zo rein, dat zelfs de heilige, zondeloze engelen hun aangezichten moeten bedekken. En het niet kunnen nalaten om gedurig te roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Schenk ons daar een indruk van, Heere, hoe groot en hoe heilig gij zijt. En daartegenover ook, schenk ons een indruk van wie wij zijn. Vergeleken bij u, zo zegt uw woord, zijn de volken te vergelijken met een druppel aan een emmer en een stofje in de weegschaal. Al zou dat nog niet het ergste zijn, Heere, want u hebt ons zo geschapen. Op deze kleine planeet in dat grote heelal. Maar schenk ons vooral er een indruk van dat wij u, de hoge, de heilige, de eeuwige majesteitelijke God, verlaten hebben. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. We vergramden God. De God des levens die zoveel wonderen had verricht. Dat kleine, nietige stof en as het heeft aangedurfd om u, de heilige God, in het aangezicht te slaan. En dat wij daarom straf verdienen. Dat het daarom gezegd moet worden dat de bezoldiging der zonde de dood is. En alles wat er aan die dood vooraf gaat, wat ons verdriet en rouw en moeite oplevert. En het valt niet mee, Heere, voor een mens om het daarmee eens te worden. Maar schenk het ons om te buigen onder uw goddelijk recht. Dat u een God bent wiens oordeel rust op de allerbeste wetten. En schenk ons het daarmee eens te zijn. Ook omdat u in uw genade en in uw barmhartigheid en in uw recht Het laat verkondigen dat u geen lust hebt in de dood van de goddelozen. En dat u daarom troost hebt gezonden. Zo mochten we lezen vanuit de profetie van Jesaja. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. En als we daar nu vanmiddag aan de hand van onze belijdenis bij stil hopen te staan, bij troost en zelfs bij de enige troost, en zelfs een troost die heel persoonlijk beleefd moet worden, wat is uw enige troost? Geef dan dat we ons daar ook heel persoonlijk bij betrokken weten. Dat het woord van deze middag niet over onze hoofden heen zal gaan. En ook niet onder ons door zal gaan, omdat we te hoog staan met onszelf. Maar dat wij uw stem mogen horen. En dat we gaan beseffen hoe noodzakelijk het is dat wij deze troost kennen. We zoeken als mensen overal troost in. Overal willen we op leunen en willen we op steunen, te midden van de moeite van het leven. Maar geef dat we die enige troost mogen kennen. Niet alleen voor de moeite, maar ook bovenal voor de zonden. Heere, geef ons inzicht in het woord dat we hebben gelezen, in de belijdenis die daarop gegrond is. Het is een leerdienst. En u hebt het goed geacht, heren, om ook in de kerken onze belijdenis te geven om te dienen als stof voor de overdenking. Want u klaagt het ook in uw woord. Mijn volk, het verbondsvolk, dat gaat verloren omdat het geen kennis heeft. En hoe gaat het ook ontbreken, Heer, in onze tijd, waar kennis is van alles en nog wat. Waar de wetenschap een hoge vlucht heeft genomen. Waar we in staat zijn om ziekten te genezen die voorheen dodelijk waren. Waar we in staat zijn om mensen in de ruimte te brengen. Waar de mens zo hoog is geklommen. Maar waar de kennis van u, van uw woord, van de bekering, van het geloof, steeds meer gaat ontbreken. En we bidden u, Heere, geef dat de behandeling van onze belijdenis ertoe mag bijdragen dat we onderwezen worden in dat allernoodzakelijkste. Wat is u nodig te weten bij de in het leven en sterven? Heere, schenk ons dan uw geest. Opdat uw dienaar helderheid mag krijgen om deze stof die zo bekend is, want het is niet voor de eerste keer dat de gemeente deze belijdenis gaat lezen. Maar dat is ook het gevaar, heren, van die zo bekende gedeelten uit uw woord en uit de belijdenis, dat we denken dat we het wel weten. Maar u leidt toch uw kinderen altijd weer langs het begin. En ook in het geestelijke leven, dan zal er een niet ophoudende terugkeer zijn naar die vraag van de belijdenis. Wat is uw enige troost? En wat leert ons de wet Gods? Waaruit kent ge uw ellende? Heere, wilt u door uw geest en door uw woord zo werken in ons harten, opdat die oude bekende dingen nieuw mogen worden? En het blijft toch altijd nieuw, Heere, uw woord en ook de belijdenis. Voor een mensenkind die moet beleven dat hij schuldenaar is voor u. Die zondaar voor God is. Heere, schenk het ons te beleven voor het eerst, maar ook weer opnieuw. En wilt u zelf door de kracht van uw geest ook dit woord toepassen. Geef ons opening in het woord. Open het hart voor uw woord. Maar open het woord ook voor het hart. En wilt u dat niet alleen hier doen, Heren, maar overal waar het woord mag worden verkondigd. In ons dorp. En ook buiten de dorpsgrenzen. In ons hele vaderland. Mogen de gemeenten bijeen zijn om uw woord te horen. En ook buiten de landsgrenzen, Heere, mag er nog een volk zijn in de wereldkerk dat het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof mag belijden. Heere, wilt u werken daar waar het woord mag worden gepredikt. Ook op de zendingsvelden en de evangelisatieposten. Vaak dat moeilijke werk dat daar gedaan wordt. Heere, wilt u het met uw zegen achtervolgen. We bidden u, Heere, in het bijzonder ook voor de kerk die in de verdrukking leeft. Allen die vervolgd worden vanwege de belijdenis van uw naam. Wij mogen ons wel bijzonder bevoorrecht weten, Heere, dat wij in alle vrijheid uw woord mogen belijden en onze kinderen bij die belijdenis mogen opvoeden. Maar er zijn er toch zoveel die deze vrijheid niet kennen. Die beperkt worden in hun belijdenis, in hun kerkgang. Die zelfs gevangen worden gezet. Die beroofd worden van alle goed. Er zijn er die het leven verliezen vanwege uw naam. Maar Heer, u hebt beloofd dat wie om uw naam zijn leven zal verliezen, die zal het ook behouden. Schenkt u daar zicht op, Heere, aan die kerk in de verdrukking. En alle organisaties die opgericht zijn om de vervolgde kerk te helpen, geeft u hen ook alles wat daarbij nodig is. Mogen wij u ook bidden, Heere, voor het oude bondsvolk. Voor Israël, de beminden om der vaderen wil, dat nog onder een deksel, zoals uw woord dat noemt, Mozes en de profeten leest. Verblind en verduisterd in het verstand. We bidden u, Heere, op grond van uw eigen woord en uw belofte, of gij dat deksel wilt wegnemen en onder Israël de waarachtige bekering wilt werken. Opdat ze door het geloof in de Heer Jezus Christus zalig zullen worden. Schenk uw kerk vanuit het heidendom ook te bidden voor die oudste broeder. Want onze oude schrijvers, onze oudvaders hebben daar toch hoop en verwachting voor gehad. Dat de bekering van Israël tot zegen van de gehele wereld zal zijn. Heere, wij bidden u voor deze wereld in nood. De schepping die bloedt uit duizend wonden. Waar zoveel te doen is, waar zoveel ellende is. Waar zoveel verwoesting plaatsvindt. Wat hebben wij met uw schepping gedaan? Wat zijn we slechte rentmeesters? We bidden u, Heere, wilt u dat vergeven? Wilt u de krachten geven om dat rentmeesterschap ook waar te kunnen nemen zoals dat u dat van ons vraagt? We bidden u dan voor overheden, plaatselijk, provinciaal en landelijk. We bidden u voor ons demissionaire kabinet en alle pogingen die door de formateur worden ondernomen om een nieuw kabinet te vormen. We bidden u voor ons vorstenhuis, onze koning en koningin, allen die over ons gesteld zijn. Heere, wilt u de vreze des Heren daar werken waar de beslissingen vallen voor het land. En hen die op grond van uw woord en naar de norm van uw woord in de politiek arbeiden, versieren met Gods vrees en wijsheid. Wil zo in uw genade op ons neerzien, Heere. Wilt u ook dit uur ons bewaren voor de boze, die ook altijd weer probeert om uw woord in de weg te staan. Staat hem niet toe. Maar geef dat jongeren en ouderen, en ook de kinderen, uw woord mogen horen en mogen bewaren. Gedenk ons zo, Heere, in de vergeving van onze zonden. En om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt uit het zevende vers van Psalm 27. Aan het einde van de prediking na het amen, dan zingen wij op Psalm 85, het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vrede. Het derde van Psalm 85 zingen we straks na de prediking. Geliefde gemeente, het gaat in zondag 1 dus over troost. En u heeft het woord troost in onze tijd een hele smalle betekenis gekregen. Als we het over troost hebben, dan wordt dat vaak uitgelegd alleen als troost in tijden van moeite en van zorg en van rouw en van verdriet. Maar de troost waar de catechismus het over heeft, dat is de enige troost. En dan de troost in de omstandigheden waarin deze catechismus ons bepaalt bij de zonde en bij de schuld. En dan wordt in die eerste zondag ons het fundament aangewezen. Een grondslag. Als het gaat om wat weegt nu op. Niet alleen in de moeite en in het verdriet, maar bovenal in de beleving van de zonde en in de beleving van de schuld. Wat is uw, wat is jouw enige troost in leven en ook in sterven? En als wij weer beginnen aan de Heidelbergse catechismus, dan gaan we daarmee wel in tegen een bepaalde moderne tendens die de belijdenis in het museum wil hebben. Ook in onze kerken is dat steeds meer het geval. Daar zijn er zat dominees en kerkmensen die zeggen, nou ja, die belijdenis, het was mooi, het heeft ook zijn functie gehad, maar dat was voor de 16e, de 17e eeuw. Maar wij leven in 2021, er spelen nu hele andere kwesties, er leven hele andere vragen. Niet wat is uw enige troost, maar bestaat God eigenlijk wel? Of hoe moet ik leven in deze wereld? Maar niet meer die vragen over bekering en wedergeboorte enzovoort. En vandaar dat heel veel kerken besloten hebben om die belijdenis maar in het museum te zetten. Of een ander motief waarom men die belijdenis niet meer wil lezen, dat is dat men zegt, nou ja, die belijdenis, dat is toch ook maar een menselijk geschrift. We hebben toch de Bijbel en dat is toch genoeg. Daarachter zit natuurlijk vaak kritiek op wat de belijdenis verwoordt. En dat men het nu denk ik beter denkt te weten dan toen. Maar wij gaan niet mee met al die moderne tendensen. Wij willen niets weten van die motieven om de belijdenis te sluiten. Want de bekende prediker uit Duitsland, Kolberg uit de 19e eeuw, die zei al, de eenvoudige Heidelberger kinderkens, houd daaraan vast. Omdat dat zo gegrond is op het woord, zo put uit het woord. En voor het geestelijke leven van ontzaggelijk groot belang is. En we beginnen bij die hele wezenlijke vraag waarmee de catechismus de belijdenis opent. Wat is uw enige troost? We letten op drie gedachten. Allereerst een wezenlijke vraag. Wat is jouw enige troost? Ten tweede een fundamenteel antwoord. Dan komt heel dat antwoord 1 aan de orde, maar ik zal het alleen maar aanstippen. De uitwerking, dat komt later in alle zondagen die hierop volgen. Het is een inleiding. Dus het is niet nodig dat ik bij elk onderdeel, dat zou ook niet kunnen vanwege de tijd, maar het is ook niet nodig dat we daar uitgebreid bij stilstaan, omdat in de zondagen hierna dit allemaal wordt uitgewerkt, als de Heere ons het leven geeft. En ten derde staan we dan stil bij een noodzakelijke beleving. En dat is dan vraag en antwoord 2. Dan gaat het over die drie stukken. Dat is de weg waarlangs God dat te beleven geeft, die enige troost. Dus de vraag, wat is uw enige troost bij dit leven en sterven? Dat is een wezenlijke vraag. We letten op een fundamenteel antwoord. Het gaat om het fundament, het gaat om de grondslag van het geestelijke leven. Waar kan ik nou op leunen, waar kan ik nou op steunen? En het derde, een noodzakelijke beleving. Het gaat dus over een heel persoonlijke vraag. Zo wilden de opstellers van de catechismus beginnen. Wat is uw enige troost? Er zijn meer catechismussen in omloop, ook uit die tijd, en die beginnen vaak met een theologische vraag. Bijvoorbeeld de Westminster Confessie. Wat is het doel van ons leven? Nou, dat is om God te eren. Of wie is God? Ook een belangrijke vraag natuurlijk. Maar de Heidelbergse catechismus die wil afdalen naar ons hart. Naar het wezenlijke. Wat is nou uw troost? Wat is de enige troost in leven en in sterven? Voor je lichaam en voor je ziel. Dat vonden de opstellers belangrijk om daarmee te beginnen. En dan wordt het ook heel persoonlijk. Wat is niet de troost, maar wat is uw troost? Wat is jouw troost? Ze gaan naar het hart. Ze vragen niet allereerst van kun je nou de 12 artikelen van het christelijke geloof opzeggen? Of kun je nou de 10 geboden van de wet opzeggen? Dat is natuurlijk ook belangrijk, jongens en meisjes, dat je dat leert. Maar vooral is het belangrijk, wat is nou je troost? En dat moeten we natuurlijk ook leren, uit het hoofd leren bedoel ik dan. Dat mogen de catechisanten verwachten, dat ik zo af en toe ook dit soort zondagen uit het hoofd laat leren. Dat het misschien wel een paar keer per jaar gevraagd wordt, zeg nou eens zondag 1 op. Of zondag 7, of zondag 23. Het zijn best lange zondagen, maar jongens en meisjes, als je je best doet, jonge mensen, dan kun je het leren. En het is zo belangrijk dat je dit ook uit je hoofd leert. Dat je de begrippen kent, de woorden kent. En waarom zeg ik dat? Nou, ik heb dat in mijn eerste gemeente, een van de allereerste bezoeken die ik aflegde, dat was bij een demente oude vrouw. En ik had van de kerkraad gehoord dat het een godvrezende vrouw was. Maar ze kon eigenlijk nauwelijks mee communiceren. Ze reageerde nergens meer op. En ik probeerde toch wat contact met haar te krijgen en wat uit haar verleden te noemen. De namen van haar man, van haar kinderen. Ze reageerde er eigenlijk niet meer op. Een aantal dominees, hebt u dominee M.S. Roos nog gekend? Of dominee van der End? Geen reactie. En in een ingeving ging ik toen zondag 1 opzeggen. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. En ik kan er nog om ontroerd om worden. Ik zag herkenning in die oude ogen. En ze begon het langzaam mee te zeggen. Wat ze misschien als klein meisje op de catechisatie had geleerd. Ze kon geen bijbeltje meer vasthouden, ze kon niet meer lezen, ze kon er niet meer over praten. Maar ik geloof vast dat de Heer op dat moment door zijn Heilige Geest deze dingen in haar herinnering wakker riep. En ze stamelde het na. Dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. De tranen biggelden over haar wangen. En vandaar dat ik het zo belangrijk vind, jongens en meisjes, dat je juist deze kernzondagen uit je hoofd leert. Maar misschien mag jij ook wel oud worden. En kom je in omstandigheden terecht. Of als je jonger bent misschien wel dat je geen bijbeltje meer kan vasthouden. Dat je niet meer kan lezen. Maar dat de Heere door zijn Heilige Geest die woorden die je geleerd hebt voor je aandacht brengt. En dat je getroost wordt. Dat hebben die opstellers dus heel belangrijk gevonden en terecht. En laat ik eerst iets aan over die opstellers mogen zeggen, een kleine inleiding op die catechismus. We weten misschien wel, dat waren heel jonge mensen. Zacharias Ursinus, 26 jaar, en Caspar Olevianus, 28 jaar. Allebei theoloog. En zij zijn door de keurvorst Frederik III van de Pfalz, zeg maar een soort stadhouder van een bepaald grondgebied in Duitsland, gevraagd om een catechismus op te stellen. En deze mensen zijn aan de slag gegaan, dat was trouwens een hele commissie, want die keurvorst, die stadhouder, heeft een hele commissie samengesteld van allerlei hoogleraren, maar deze twee, Ursinus en Olevianus, die hadden de leiding, zo jong nog. En zij hebben deze catechismus opgesteld, waarbij ze konden putten ook uit andere catechismussen die al in omloop waren. De Heidelbergse catechismus bijvoorbeeld is heel sterk gericht en gegrond op de belijdenis die Calvijn in Genève heeft opgesteld. Ze hebben niet alles hoeven te bedenken wat hier in de catechismus ons wordt geleerd. En waarschijnlijk is Ursinus de hoofdopsteller geweest. En Olevianus, die is de eindredacteur geweest en heeft ook een preek gehouden toen de catechismus in Heidelberg in gebruik werd genomen, in het plaatsje Heidelberg, en vandaar ook de naam Heidelbergse catechismus. En de reden waarom die keurvorst een catechismus wilde hebben, dat was omdat er zoveel godsdiensttwisten waren. Met name tussen volgelingen van Luther en volgelingen van Calvijn. En die volgelingen van Luther die waren in de meerderheid daar in Duitsland. Frederik was zelf een Calvinist, een volgeling van Calvijn. En hij heeft voor het volk van de Duitsers een catechismus laten opstellen in vraag en antwoord, opdat ook de jongeren, opdat de jeugd ook het makkelijk zou kunnen leren. Dat zit ook in die naam, catechismus, dat is een Grieks woord. Er zitten eigenlijk twee woorden in. Kata, echo. Nou, het woord echo, dat kennen we. Ik wil eigenlijk zoveel zeggen als, er wordt een vraag gesteld. En als een echo komt dan het antwoord terug. De leermeester stelt de vraag en de leerling geeft als een echo dat antwoord. Maar dan dus die vraag. Wat is uw enige troost? En u begrijpt natuurlijk, dan gaat het om het antwoord. Die vraag die kunnen we allemaal wel stellen. Maar het gaat erom dat wij dat antwoord kunnen geven. En dan zien we dat deze geleerde mannen, Olevianus en Ursinus, ook bekeerde mannen zijn geweest, want zij geven een geestelijk, een bevindelijk antwoord op die vraag, wat is nou uw enige troost in leven en sterven? En dan gaat het dus om het woordje troost. En troost, dat veronderstelt verdriet. Anders heb je geen troost nodig. Jongens en meisjes, wanneer heb jij troost nodig? Wanneer moet je moeder je troosten? Nou, dat is bijvoorbeeld als je gevallen bent. Dan ga je bij je moeder op schoot zitten. En die omhelst je en die geeft een kus op je de verzere plek. En dan troost ze je en dan is het verdriet al een heel stuk minder. Troost, zeker het Bijbelse woord vanuit het Oude Testament, troost, dat wil eigenlijk letterlijk zeggen tegenwicht. Dan moet je jongens en meisjes maar denken aan zo'n hele oude weegschaal. Misschien hebben jullie nog wel een oude weegschaal in de vensterbank staan bijvoorbeeld, waarop een plant staat. Vroeger werd die gebruikt, die weegschaal, om dingen af te wegen. Dan werd er bijvoorbeeld op die ene schaal een pond suiker gelegd. En dan sloeg de weegschaal door. En dan moesten ze op de andere schaal een tegenwicht leggen, zodat die schalen in evenwicht stonden en dan wist je precies hoe zwaar dat die suiker of wat het ook was. Het tegenwicht. Nou, dat is nou troost. Er kan een bepaald gewicht komen in het leven. Een last van zonde en plagen, zo zegt de psalm. En die kan je naar beneden drukken. Je kan de weegschaal ver door laten slaan naar de ene kant toe. En dan ben je uit je evenwicht. Dan ben je verdrietig. Dan ben je soms wanhopig. En dan weet je niet waar je het zoeken moet. En waar haal je nou je troost vandaan? Nou, heel veel mensen zoeken het in de wereld. Die zoeken het in het plezier en in het amusement. Dat je uit het leven moet halen wat erin zit. Dat moet dan opwegen tegen alle moeite. Maar de mensen komen erachter dat er in de wereld geen echte troost is. Of heel beperkt. Ook als je het zoekt bij je naast, en dat doen we natuurlijk allemaal. We hebben ook allemaal troost nodig. Dat er iemand is die een arm om onze schouder heen legt. Dat er iemand is die ons woorden van troost meegeeft. Die ons helpt in moeilijke omstandigheden. Maar dat is maar heel beperkt. Dat weten de weduwen en de weduwnaren onder ons. Er is niemand die op kan wegen tegen het verlies van je geliefde man of vrouw. Er is niemand die de plaats van je verloren kind in kan nemen. In de wereld is er geen wezenlijke troost te vinden. Wat kan de wereld je bieden, jonge mensen? Als je je vader of je moeder moet missen. Wat heb je dan aan al het amusement? Wat heb je dan aan alles wat er in de wereld te vinden is? En het geldt toch zeker zo, gemeente, als die grote dag van ons leven aanbreekt. Die de allerlaatste dag van ons leven zal zijn. Waarop wij de zon voor het laatst hebben zien opkomen, waarop we onze laatste adem uitblazen. Wie kan dan troost geven? Wie kan dan tegenwicht bieden? Dan moeten onze geliefden, die wellicht om ons bed heen zitten, ons loslaten. En dan gaan we alleen die weg. Kan een mens dan troost hebben? In dat alles beslissende moment. In die allergrootste nood. Dat je sterven gaat. Ja, dat kan. Want ik hoor Jacob op zijn sterfbed zeggen. Terwijl hij zijn voeten samenlegt. En terwijl hij naar boven kijkt. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En ik hoor David spreken. In Psalm 23. De Heere is mijn herder. Dat was zijn troost. En hij kan zeggen, aan mij zal niets ontbreken. En al ging ik ook in een dal van schaduw des doods, zo zegt hij. Het is maar een schaduw wat er van over is. Ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Die troost waarvan we gelezen hebben in Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Hij roept haar toe dat haar strijd vervuld is en dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat ze volkomen ontvangen heeft voor al haar zonden. Dat is de troost. Verzoening voor de zonden. Want die zonden, gemeente, die maken het sterven zo benauwd. Paulus noemt dat de prikkel van de dood. De prikkel van de dood. Dat is de zonde. Nou, wat is een prikkel? Je hebt prikkelbosjes. En als je daarin loopt per ongeluk en je krijgt een prikkel in je hand, een doorn, dan doet dat pijn. Of als je in een stuk hout grijpt en je hebt een splinter in je hand. Of een bij die je steekt en zijn angel achterlaat. Dat zijn prikkels. En zolang die prikkel blijft zitten, dan wordt het alleen maar erger. Dan gaat zo'n wond, die gaat zweren, die gaat ontsteken. Maar als die prikkel eruit gaat, als die angel of als die splinter eruit gaat, dan doet het nog wel pijn, maar de ergste pijn is eruit. En zo zegt Paulus het: de prikkel van de dood is de zonde. En als die zonden eruit zijn, als je verzoend mag worden met God, als je die enige troost kent, dan doet de dood nog wel pijn. Dat blijft de laatste vijand. Maar toch, de prikkel, de angel, de splinter, dat wat een wond zo pijnlijk maakt, dat is eruit. En daar gaat het over in die wezenlijke vraag. Wat is jouw enige troost in leven en in sterven? Dan gaat het om een persoonlijk iets. Dan gaat het om iets wat beleefd wordt, wat je mee moet maken. Dat je van eigenaar verandert, dat ik niet meer van mezelf ben, maar dat ik van een ander ben, die mij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Dat ik voor rekening lig van een ander, van Jezus Christus. Dat bloed wordt toegepast aan je hart. Als je door de Heilige Geest daar de bevinding van mag kennen. Met geloofsogen op Hem mag zien. Dan blijft er van de dood maar een schaduw over, zegt David. En de schaduw van een hond, jongens en meisjes, daar hoef je niet bang van te zijn. Want die kan je niet bijten. En de schaduw van een stok, die doet geen pijn. En de schaduw van de dood, daar hoef ik niet voor te vrezen als God erbij is. En ik moet altijd denken, gemeente, bij als we Psalm 27 zingen en bij de behandeling van deze zondag, aan de dominee uit mijn jeugd, die hier in Barendrecht is opgegroeid, dominee van der End. En een enkele week voor zijn dood bezocht ik hem in Ameide en hij vertelde nog, ook toen hij ziek werd, dat hij bij de arts kwam en dat die arts hem vertelde: meneer, u bent ziek en we kunnen niet meer beter maken. Wat vindt u daarvan? En toen zei de oude dominee van der End Psalm 27 vers 7 op: dokter, als ik het nou niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? Dan was ik vergaan in al mijn smart en rouw. Maar hij mocht die enige troost kennen. In leven en sterven voor lichaam en ziel. En die moeten wij ook leren kennen, gemeente. Dat is zo'n noodzakelijk iets. In aansluiting op vanmorgen. De noodzakelijkheid van de wedergeboorte. De noodzakelijkheid van de enige troost. Hebben we het al leren zien? Dat deze wereld voorbij gaat en al haar begeerlijkheid en dat daar geen troost te vinden is? Heb je het al leren gevoelen? Dat de zonde eruit moet? Dat je van je schuld verlost moet worden? Dat is toch de vraag als wij gaan sterven. Dat is ook de vraag in ons leven. Waar is nou je schuld gebleven? kunnen zoveel vragen stellen aan elkaar. Ben je een trouw kerklid geweest? Heb je gedaan wat de Heere van je vroeg? Ook voor je naaste. Belangrijke dingen, maar hier gaat het om. Waar is je schuld gebleven? De catechismus geeft daar een heel fundamenteel antwoord op. En zoals gezegd, dat zal ik alleen maar aanstippen. Het zal in de zondagen die hierop volgen uitgebreid worden uitgewerkt. Er worden hier een zevental elementen genoemd. Allereerst dus dat ik niet mijn eigendom ben. Ik ben niet meer van mezelf. Ik sta niet meer voor mijn eigen rekening. Maar ik ben het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker. En hij heeft mij met zijn dierbaar bloed gekocht. Hij heeft mij daar met zijn dierbaar bloed voor betaald. Hij heeft mij, een derde element, uit alle heerschappij des duivels verlost. En hij bewaart mij zo, op die manier, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. En dat alles in mijn leven, alle dingen tot mijn zaligheid moet dienen. Hij verzekert mij door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven. En hij maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan voor hem te leven. Deze belijder is eigendom van Jezus Christus. Die heeft met hem voor hem betaald. Met zijn, hoe staat het er? Dierbaar bloed. Dierbaar bloed. Maar wat is nou dierbaar? Het wordt wel eens vertaald als kostbaar, en dat is het ook zeker. Gij zijt duur gekocht. Het is kostbaar bloed. Het is het bloed van het Lam Gods. Het is het bloed van hem die waarachtig God is en waarachtig en rechtvaardig mens. Uniek bloed, duur gekocht. Maar in het woordje dierbaar zit meer. Als ik mijn trouwring naar de juwelier breng en ik vraag: hoeveel is deze ring waard? Dan kan hij mij een bepaalde kostprijs geven. Nou, dat is zo en zoveel. Die ring is kostbaar. Uit te drukken in geld. Maar die ring is voor mij natuurlijk niet alleen kostbaar. Die ring is voor mij dierbaar. Want het is een teken van de liefde en de trouw die mijn vrouw mij beloofd heeft. Een dierbaar stuk. En zo is het bloed van Jezus Christus voor zijn volk dierbaar. Kostbaar. De allerhoogste prijs is er voor mij betaald, zo zegt deze catechismus. En het is mij dierbaar. Mijn geliefde borg heeft voor mij betaald. Ik ben zijn eigendom. En dan gaat de catechismus daarin verder. En al die elementen worden zo uitgewerkt. Hij heeft mij uit de heerschappij van de duivel verlost. Waar ik mij vrijwillig onder heb gesteld. Want dat was door de ingeving van de duivel en uit vrije wil dat de mens geluisterd heeft en dat de mens God de rug toegekeerd heeft. En uit mijn leven blijkt, in mijn woorden, in mijn daden, in mijn doen, in mijn nalaten, dat ik uit mijn vader de duivel ben. Want ik doe zijn begeerte. Maar deze christen die mag getuigen, ik ben verlost uit de heerschappij van deze duivel. En de Heer Jezus bewaart mij op zo'n manier dat er geen haar van mijn hoofd vallen kan. Zo zonder de wil van mijn hemelse Vader. En gemeente, neemt u dat maar letterlijk. Het lijkt misschien wat overdreven, geen haar van mijn hoofd. Als je een keer door je haren heen gaat, als je met een borstel door je haren heen gaat, nou, er blijven allicht een paar haren achter. En de Heere zegt van zijn volk, en ik heb hun haren geteld. Er kan geen haar van het hoofd vallen zonder de wil van de hemelse Vader. Dat is niet maar een vergelijking, maar God is zo groot dat hij die haren kan tellen. En dat ze hem dierbaar zijn. Zo ver reikt de bescherming van die hemelse Vader voor zijn kinderen. Dat wil niet zeggen dat er geen verdriet meer is en dat er geen zorg meer is, als je deze enige troost mag kennen. Maar wel dat zo iemand zich veilig mag weten, geborgen mag weten. Als je door zo'n Vader beschermd wordt, als je door zo'n koning tot eigendom gemaakt bent. En wie dat begint te verstaan, gemeente, die gaat ook gewillig worden om deze God, om deze Christus te volgen. Hij verzekert mij van het eeuwige leven en hij maakt mij gewillig om hem te volgen, om hem te dienen. Want de Heere zal op de dag van zijn heerkracht een gewillig volk hebben tot het strijden. Nou, en als je nou zo, gemeente, die elementen zo eens wat naloopt en je leest van die taal die deze catechismus gebruikt, dan kun je de vraag stellen van, houdt de catechismus daar nu geen rekening mee dat er toch heel wat mensen zijn die zo hoog niet kunnen komen? Wie durft dat nou altijd en overal te zeggen? Als gevraagd wordt, dat is uw enige troost beide in het leven en in het sterven, kan iedereen dat dan wel zo zeggen? Ook iedereen van Gods kinderen. In Rijnsaterwoude, waar ik ook aan die allerkleinste catechisatie gaf, zo'n meisje van een jaar of 4, 5 die mij een keertje aankeek met die grote kijkertjes en ze zegt, dominee, bent u bekeerd? Nou, wat moet je dan zeggen? Daar kan je zomaar niet altijd een antwoord op geven. Als je je eigen vaak nog eens zo onbekeerd voelt, maar dat kan je tegen zo'n kind niet zeggen. Dan kan je niet zeggen, ja, wat is bekeerd en dat is een voltooid deelwoord en ik voel me vaak zo onbekeerd. Zo'n kind wil een antwoord hebben. En dan dient er een belijdenis te zijn. En dat is nou precies waarom de catechismus ook in die taal antwoordt van zondag 1. Natuurlijk, de opstellers wisten ook dat er vaak veel onzekerheid is en veel twijfel. Zoals we dat bijvoorbeeld vinden in die gedichten van die oude schrijvers, John Newton bijvoorbeeld, de kapitein van een slavenschip, bekend van het gedicht Amazing Grace, wonderlijke genade, heeft nog meer gedichten gedicht, onder andere het gedicht waarin hij zegt, er is een vraag die ik beangstigd ben te weten, die ik brandend ben te weten, een vraag die mij beangstigt en verdriet. Mag ik met recht een kind des Heren heten? Ben ik zijn eigendom? Of ach, ben ik het niet? Nou, dat is uit het leven gegrepen van iemand die genade kent. Die mag inderdaad wel iets van die enige troost kennen, maar hij beleeft het niet altijd zo. Houdt de catechismus daar geen rekening mee, dat die beleving toch ook werkelijkheid is? Gemeente, de catechismus is een belijdenis. Het is een geloofsbelijdenis. En in een geloofsbelijdenis kan en mag de kerk niet van een misschientje spreken. En mag de twijfel en kan de twijfel niet meespreken. Want als het geloof gelooft, dan weet het, dan heeft het, dan kent het en dan is het. En dan kan het zeggen, ik ben en ik heb en ik weet. Als het geloof gelooft, dan is er geen twijfel. Als het geloof in de beoefening is. Natuurlijk in de gelovige. Er zijn zat twijfels. Als het geloof erin zakt. Als het niet in de beoefening is. Maar in het geloof, in de beoefening van het geloof, daar is geen twijfel. En dan spreekt de kerk vanuit het geloof. En dan beleidt het geloof. Ik ben het eigendom. Hij heeft mij gekocht. Dat staat vast. En de catechismus die zoekt dus de grond in het voorwerp, in de Heer Jezus Christus. Er wordt geen grondslag gelegd in beleving. Al gaat het geloof natuurlijk niet zonder beleving en bevinding, maar daar ligt de grondslag niet in. Niet in kenmerken. Niet in ervaringen, niet in bevindingen. Het gaat er absoluut niet buitenom en er zijn kenmerken van kinderen Gods. En het geloof is een bevindelijk geloof. Maar het is niet de grondslag. Ik steun niet op mijn ervaringen, ik steun niet op mijn bevindingen. Want als ik daarop moet steunen, op mijn gevoel bijvoorbeeld, dan heb ik vandaag troost en morgen ben ik het weer kwijt. Die is een baar der zee gelijk, zo zegt Jacobus. Dan ben je net als op de golven, dan word je heen en weer geslingerd. En de ene keer ben je hoog en de andere keer ben je laag. Maar de troost, de enige troost in leven en sterven is niet gegrond op mijn ervaringen. Nogmaals, het gaat er niet buitenom. De troost is gegrond op wat hier de belijdenis ons voorhoudt. Ik ben zijn eigendom. Hij heeft mij gekocht. Hij heeft mij verlost uit de heerschappij van de duivel. En hij bewaart mij. En ik kan niet meer verloren gaan. Ik lig voor rekening van die ander. Dat mag het geloof belijden, dat mag het geloof in de beoefening beleven en alle andere bevindingen en ervaringen van een minder gehalte, die kunnen niet dienen tot de troost. Ik ben zijn eigendom. En dat is een beleefde zaak, gemeente, dat is een meemaakzaak. Daar spreekt de kerk, daar spreekt Gods kind vanuit de beleving. Vanuit de zekerheid. Dus niet op grond van wat ik ervaar, niet op grond van wat mij beloofd is ook zelfs. Laat ik dat ook nog even zeggen. Het gaat om de zaak die beloofd is, die hier wordt toegepast aan het hart. Want een belofte alleen, die kan mij ook geen troost geven, niet de enige troost. Natuurlijk is een belofte een Bijbels iets en Gods kerk leeft vaak bij de belofte. Maar toch, je gaat uitzien naar de vervulling van de belofte. Dat het wat beloofd wordt ook je persoonlijk eigendom wordt. Jongens en meisjes, dat kunnen jullie ook begrijpen. Als je een belofte krijgt, bijvoorbeeld voor je verjaardag, je krijgt een fiets beloofd. Je vader en moeder die hebben gezegd, je krijgt een mooie fiets en ze hebben dat misschien aangewezen in het boekje en dan ben je al blij. Hè, want je vertrouwt je vader en je moeder en je denkt, nou die fiets, die krijg ik. En naarmate je verjaardag dichterbij komt, dan vraag je het. Hebben u de fiets al? En is die mooi? En je bent er blij mee, want in je gedachten heb je hem al. Maar als je jarig bent en die fiets is er niet, dan ben je toch teleurgesteld, want je kan op een belofte niet fietsen. En zo is het in het geestelijke leven ook. Een belofte is rijk. En de Heere belooft ook in zijn woord. Maar het gaat toch om de toepassing. Het gaat erom dat die beloofde zaak ook beleefd wordt. En dat je mag zeggen, ik heb en ik ben zijn eigendom. En ik weet, mijn verlosser leeft. Dat is de troost. Dat de Heilige Geest dat woord krachtdadig toepast, zodat ik die zaak ga beleven. Zodat het bloed van de gekruisigde tot reiniging van mijn zonden in mijn leven werkelijkheid wordt. En deze dingen, gemeente, dit fundamentele antwoord, dat vraagt ook om een noodzakelijke beleving. Want zoals ik al zei, het is de grond niet. De ervaringen, ik kan niet leunen en steunen op mijn tranen, op mijn gebeden, op mijn uitreddingen, wat dan ook is. Maar het hoort er natuurlijk wel bij. De Heere die gebruikt daar ook wel een weg voor. Er is een noodzakelijke beleving. Daar vraagt de catechismus ook naar. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij in deze drie, omdat gij in deze troost zalig ook leven en sterven moogt? Drie stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten tweede hoe ik van mijn zonden en ellende word verlost. En ten derde hoe ik Gode voor die verlossing dankbaar zal zijn. Dat is de weg waarlangs die troost wordt verkregen. Op deze manier wordt die troost ook beleefd. Wordt het mijn eigendom? Krijg ik daar zekerheid over? En gemeente, deze drie stukken, die staan in een bepaalde orde. Ten eerste, zo wordt er gezegd. Ten andere, ten derde. En dat is een enerzijds logische volgorde. Maar ik zou ook willen zeggen, het is ook een chronologische volgorde. Wat betekent dat? Nou, een logische volgorde. Het is vanzelfsprekend dat je ellende eerst beleeft voordat je daarvan verlost wordt. De Heer Jezus zegt dat toch ook? Wie gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig. Als jij je niet ziek voelt, dan ga je niet naar de dokter. Als je geen kwaal hebt, dan laat je je eigen niet opereren. Ik moet eerst overtuigd worden van mijn ziekte. Als ik morgen word opgeroepen om in het ziekenhuis te komen en dat ik dan een operatie krijg, dan zeg ik, ja maar hoor even, wat mankeer ik dan? Waarom moeten mij opereren dan? Dat moet die dokter mij toch eerst duidelijk maken, anders dan sta ik hem dat niet toe, dat hij in mij gaat snijden. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig. Wie niet weet hoe groot zijn zonden en ellende zijn, die zal nooit vragen om verlossing. Die heeft geen middelaar, die heeft geen zaligmaker nodig. Dat is een logisch iets. Maar het is ook een chronologisch iets. Dat wil zeggen, in de tijdsvolgorde komt ook die beleving van de ellende eerst. En laat u nooit wijsmaken, gemeente, dat het in dit soort stukken zo is dat wat de een van voren leert, dat de ander dat van achter leert. Daar zijn deze stukken niet voor bedoeld om dat op zo'n manier te verwoorden. Dat zeggen sommige mensen wel eens. Ja, maar wat bij de een met de ellende begint, dat begint bij de ander met de dankbaarheid. Nou, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Hoe kun je nou dankbaar zijn voor iets waarvan je niet verlost bent? Hoe kan je nou verlost worden van iets waarvan je geen weet hebt? Logisch, chronologisch wordt ons dit geleerd. En natuurlijk weet ik wel, de een die wordt meer wettisch geleid, die wordt meer langs de wet geleid en die heeft een bekering die dieper doorleefd wordt, waarin hij zijn ellende dieper doorleeft dan de ander. De ander heeft meer een evangelische bekering, zoals bijvoorbeeld in William Guthrie's Des Christens Groot Interesse te lezen staat. De een wordt lieflijker geleid dan de ander. Maar toch gaat het altijd volgens dit patroon. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En nou zijn dit geen stations. Dat als je de ellende hebt beleefd, dat dan afgesloten wordt. Net zoals je met een trein bijvoorbeeld het ene station passeert en dan het andere station passeert. En je laat het andere station achter je. Zo is het niet. Dit zijn zaken, gemeente, die keren altijd weer terug in het geestelijke leven. Er wordt niks afgesloten, maar het wordt weer opnieuw beleefd. En dan niet in een cirkel, maar ik zou meer zeggen in een spiraalvormig iets. Dat gaat, een spiraal, dat is ook wel een cirkel, maar dat gaat ook steeds verder naar beneden. Het wordt steeds dieper doorleefd. De zonde gaat steeds meer pijn doen. Naarmate je meer van de verlossing hebt leren kennen. Naarmate je meer in de dankbaarheid hebt wel eens hebt mogen leven. Naarmate je meer van Gods liefde mag leren kennen. Dan gaat de zonde steeds meer pijn doen. Kijk maar naar Petrus. Wat deed de zonde een pijn? Toen Jezus omzag en Petrus aankeek toen hij hem verloochend had. Die zonde deed veel meer pijn als de zonde die hij in het begin van het geestelijke leven deed. Toen had hij er ook pijn van en toen viel hij voor de Heer Jezus neer en toen zei hij: Heere, ga uit van mij, want u bent een zondig mens. Maar nooit heeft de zonde zoveel pijn gedaan in het leven van Petrus toen hij in die ogen van Jezus keek. Hij moest het weer en dieper doorleven. En zo was het met David ook. En nou heb ik weer gedaan. Toch weer gedaan. Dat kwaad was in uw oog. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Steeds weer opnieuw, want er zijn steeds weer nieuwe zonden. En er is steeds meer en er is steeds ook verachtering in de genade. En als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij, zegt Paulus. En je hoort het hem uitsnikken in Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij toch verlossen? Uit dat lichaam der zonde en des doods. En telkens weer, gemeente, wordt de verlossing ook groter. Want reken maar dat de duivel er ook bij komt. Als je weer opnieuw gevallen bent in de zonde. En nou heb je iets verbeurd. En nou ben je echt te ver gegaan. En nou heb je tegen beter weten ingedaan. En reken er nou maar niet op dat de Heer nog naar je omziet. En als je dan mag ervaren wat David in Psalm 116 zegt. En hij schenkt mij hulp. En hij redt mij. Niet maar één keer. En ook niet twee keer. Maar hij redt mij. Keer op keer. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God. Daar hoor je de verwondering. Die ook steeds dieper gaat. Heere, bent u mij nou nog niet zat? Bent u mij nou nog niet moe? Dat de Heere zo barmhartig is in zijn Zoon. Dat zijn vergeving zo ver reikt. Dat hij niet alleen maar 7 keer vergeeft, maar 70 maal 7 maal. De menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En dan word je ook steeds meer dankbaar. Naarmate je gaat beleven hoe groot je zonden en ellende zijn, wordt de dankbaarheid ook groter. Als ik naar de dokter ga en ik word verlost van een rat bijvoorbeeld, nou dan ben ik wel dankbaar dat ik daarvan verlost word. Maar als ik naar de dokter ga en die dokter die verwijdert een tumor, dan ben ik natuurlijk veel meer dankbaar. Naarmate de ernst van mijn kwaal, naarmate de ernst van de zonde, naarmate ik dat meer ga beleven en ga bezien, naar die mate ga ik de verlossing steeds meer waarderen. En daarom, als het recht is, schuwt Gods kind een scherpe en ontdekkende prediking niet. En zal hij of zij nooit zeggen, ja, maar dat is van het verleden. Nee, die krijgt zich ervoor over. En die zegt net als die Kolbrugge, ik noem hem weer, medicijnmeester. Snij maar diep. Snij maar diep. Want gij die mij uit genade schiep, sneed nooit te diep. Dan ga je de verlossing waarderen, dan word je dankbaarder als nooit tevoren. Als de Heer opnieuw verlost. Als de Heer opnieuw uitredt. Als hij niet laat varen de werken van zijn handen. En dat is een gemeente, een noodzakelijke beleving. Een beleving die verbonden is aan die troost. In die logische en die chronologische volgorde. En dan niet in de zin van, laat ik dat ook nog even onderstrepen, dat het een soort voorwaarde is. Dat ik eerst mijn zonde en ellende zo en zo diep moet beleven en dan pas, dan ontvang ik verlossing. Dat ik eerst een bepaald stadium bereikt moet hebben. Dat er een voorwaarde is. Dat ik eerst dit en dat heb gedaan of heb belezen. Dat God dan pas verlossing wil geven. En dat ik dan pas tot Christus mag vluchten. Zo is het niet bedoeld. Maar het is de weg waarlangs. En ook in dat stuk van de ellende. En dat zullen we ook nog wel horen, gemeente. Daar is ook al een bepaalde mate van geloof aanwezig. Aanvankelijk geloof, zo noemt Calvijn dat. Daar kun je er niet voor houden natuurlijk, voor geloof. Maar er moet al een soort bevatting zijn van geloof van Gods goedheid in de beleving van de ellende. Want anders dan maakt het wanhopig. Er zijn voorbeelden in de schrift te vinden van mensen die diep hun ellende doorleefden, maar die niet geloofden. Judas bijvoorbeeld. Die schreeuwden het uit. Ik heb verraden, ik heb gezondigd, verraden de onschuldig bloed. Maar hij had geen geloof. Hij ging naar de verkeerde priester. Hij wierp zijn geld in de tempel voor het aangezicht van die hoge priester en die was hard en die zei, gij moogt toezien. Het gaat ons dat aan. Ik denk, wel eens had hij nou maar naar de hoge priester aan het kruis gegaan. Esau, die zocht een plaats des berouws, hij vond hem niet. Hij had geen geloof. Kain, mijn zonde is groter dan dat ze vergeven worden. Ook in de beleving van de ellende, gemeente, moet er een bepaald aanvankelijk geloof zijn. Een bevatting van Gods goedheid. Van Gods welwillendheid. Want zo zegt de apostel toch. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij is een beloner, dergenen die hem zoeken. En zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Al kun je dat allemaal nog niet zo verwoorden. Maar in deze drie stukken, daar is het geloof een belangrijke drijfveer. Om niet te vergaan in al je smarten en je rouw. Maar om in je zonden en in je ellende tot hem je ter genezing te wenden. die welwillend is. Die gekomen is om zondaren te zoeken en ze zalig te maken. Amen. Met dankzegging en gebed. Heb ook moedig dank, Heere, dat Gij ons deze dag geschonken hebt en dat we uw woord mochten verkondigen in het midden van de gemeente, dat we deze rustdag mochten ontvangen en uw woord mochten horen. We danken u voor de kracht die u gegeven hebt. En we bidden u, Heere, wilt u zelf de stille naprediker zijn. Wilt u het achtervolgen in de week die we zijn begonnen? Geef dat het woord mee mag gaan, dat het hier niet achterblijft in de kerk, maar dat het mee mag gaan naar huis, dat het nog stof tot overdenking mag geven, tot bespreking ook met elkaar als we naar huis gaan, maar ook als we alleen thuis komen, Heere, laat dan in de eenzaamheid in de binnenkamer deze dingen ons voor uw aangezicht brengen. We bidden u, Heere, genadig ook om vergeving van de verkeerde dingen die er waren. Alles wat ten dele was, wilt u het helen en heiligen. Wat van u was, wilt u het zegenen. Tot vertroosting, tot vermaning. Weest u met ons in alle dingen die in deze week weer gedaan mogen of moeten worden. Wees met de vaders en de moeders in de gezinnen. Wees met de kinderen op school. De jongeren in de studie. Op het werk. Wees met ons in alle maatschappelijke verantwoordelijkheden die we kennen. Wees ook met ons als we geen werk hebben of niet werken kunnen of niet meer werken hoeven. Wees met de broeders ook in de ambtelijke werkzaamheden, de bezoeken die er gebracht worden, en de problemen die er in de gemeente zijn, bij de ziekten en de zorgen. Heere, wilt u ons allen bewaren deze week voor ongelukken en voor een onverwachte en onverzoende dood. Geef dat we elkaar ook in een informele sfeer nog mogen ontmoeten aanstaande zaterdag bij de kennismaking. En geeft u zo, Heere, dat we ook in dat opzicht elkaar mogen ontvangen en dat er ook een band van liefde zal mogen gaan groeien. Want waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. Daar woont Hij zelf. En daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Heere, wij kunnen niet wijzen op iets in ons. Maar wilt u het doen uit genade. En om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 89, vers 9 is onze slotzang. Gij hebt wel eer van hem, dien gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Het 9e van 89. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.